Nou, we gaan naar Job 3. Daar beginnen we mee. Is er iemand die geen idee heeft wie ik ben? Volgens mij heb ik al iedereen wel eens een keertje eerder gezien die hier zit, of niet? Nou ja, dat kleine update. Met ons gaat het heel goed. We zijn druk bezig met Strong Life. En we mogen mooie dingen doen. Een van de dingen die we van zomer hebben gedaan is dat we een evangelisatieboekje uit hebben gegeven. Wie is Jezus? Ontdek het nu, waarin we aan de hand van het ik te steken, uitleggen wie Jezus is. Christus, Gods Zoon, Redder. En daar hebben we een videoserie over gemaakt. Ergens in, volgens mij, even kijken, het staat erin, dacht ik. Of het staat er niet in. Nou, ik kan ze snel niet vinden. Maar volgens mij 2019 hebben we daar een videoserie over gemaakt. En er leefde me altijd al een verlangen om daar ook eens een keer een boekje van te maken. En ongeveer een jaar geleden hadden we een bidstond met ons team en ons bestuur. En toen zei een van de bestuursleden, ik denk dat we een boekje moeten gaan uitgeven. Ik zeg, dat is mooi, dan weet ik waar die over gaat. Dat wisten zij nog niet, dat ik dat verlangen had. Maar dat, zo is het gegaan. En dan merk je ook als je iets doet wat God wil, dan gaat het allemaal ook een beetje anders. In de zin van, als we aardse plannen hebben, hebben we aardse voorziening nodig. En als we goddelijke plannen hebben, dan krijgen we goddelijke voorziening. En we hebben 5 augustus dit boekje uitgebracht. En 2 weken ervoor hebben we het naar de drukker gestuurd. Waarbij we nog ongeveer 3800 euro nodig hadden om dat allemaal te kunnen betalen. En binnen een halve week was het grootste deel van het geld binnen. En een toezegging van iemand die zei, als de rest van het geld niet binnenkomt, op 5 augustus tik ik de rest van het bedrag af. Nou, die heeft dat nooit hoeven doen, want 2 dagen later was het geld allemaal binnen. Dus ik heb boekjes bij me in mijn tas. Willen jullie een boekje nemen, gerust mee? Ze zijn al betaald namelijk. Dat is het leuke. We geven ze ook uit. We sturen ze het hele land door. Ze gaan naar kerken, naar scholen, naar mensen die ze zelf willen lezen of die ze willen uitdelen. Het is allemaal hele begrijpelijke taal. Er staan voorbeelden in die iedereen snapt. Iedereen weet wat, nou ja, jullie weten vooral nog wat afwassen met de hand is, maar elke jongere kan zich wel een beetje inleven wat afwassen met de hand is. Heeft hij vast wel eens op vakantie gedaan. En zo staan er gewoon allemaal voorbeelden in over hoe Jezus ons reinigt en dergelijke. Voor de rest, ja, wij voelen ons sowieso heel gezegend. We hadden dit jaar, en het jaar is nog niet om, dus ik moet niet te hard al prijzen, maar een behoorlijk gat in onze begroting. En ik keek gisteren nog even op de rekening en dacht, goh, wat is toch verwonderlijk dat er nog best zoveel geld op staat als je nagaat dat we eigenlijk voor dit jaar 20.000 euro tekort hadden om alles te doen wat we willen doen. We hebben nog nooit zo'n hoge begroting gehad als dat we dit jaar hadden. En er staat nog steeds best heel veel geld op. Dus dat gaat heel goed. Al zouden we volgens mij alleen nog de salarissen dit jaar moeten betalen, dan komen we zelfs nog goed uit. Dus dat is heel fijn. We hebben Lennart aangenomen bij ons. En we zijn een podcast gestart. En er komen ontzettend veel video's online. Vanmorgen ook nog weer eentje. En daar wordt behoorlijk op gereageerd. Zag ik net even snel. Dus dat is gewoon leuk om te zien dat dingen aanslaan. En dat we jongeren mogen bemoedigen. En hen mogen helpen. En de podcast wordt ook echt gemaakt door jongeren. En er wordt veel naar geluisterd, dus dat is gaaf om te zien hoe dat gaat. Nou, vanmorgen wil ik het met jullie hebben over in de stormen van ons leven weet God wat we nodig hebben. En dat is een preek die ik heb geschreven naar aanleiding van een opdracht die ik kreeg van een cursus die ik deed. Ik volg verschillende, je kan haar zeggen jaargangen, maar verschillende cursussen die Henk Stoorvogel aanbiedt vanuit zijn school voor spreekvaardigheid. En daarbij kreeg ik de vraag van, hey, zou je niet een preek willen schrijven over hoe Job 38 een antwoord is op Job 3? En dat vond ik best nog wel een uitdaging, want ik zou eerlijk zijn, de eerste keer dat ik het las, dacht ik, waar gaat dit allemaal over? En wat staat hier allemaal? En ik ben daarin gaan spitten. En ik ga Job 3 niet lezen, we gaan Job 38 niet lezen, want dan zijn we misschien al wel bijna een kwartier bezig om het allemaal te lezen. Dus lees het op je gemak lekker thuis nog een keertje door. Ik ga jullie de verhalend in meenemen. Maar stel je eens voor, ik zou je eens willen vragen, steek je hand eens op als je werk of je bron van inkomsten belangrijk voor je is. Ja. Maar voor mij wel. Ik bedoel, zonder inkomsten kan ik geen 3 kleine, of 3 kleine, ik heb 2 tieners, maar kan ik die monden niet voeden. En die eten nogal wat. Ik zou zeggen, steek je hand nogmaals op als je zegt, mijn kinderen zijn belangrijk voor mij. Of ja. Ja, nou ja, anders de jeugd. Kan ook. Steek je hand eens op als je gezondheid voor je belangrijk is. Ja, nou, ik heb bij jullie al verklapt waar het over gaat, maar het is natuurlijk Job die dit in een hele korte tijd achter elkaar allemaal verliest. En dat doet wat met hem. En Job verliest het allemaal, want de duivel denkt dat als hij hem dat toebrengt, dat hij Job dan wel zover kan krijgen dat hij slecht gaat spreken over God. Maar dat gebeurt natuurlijk niet. En dat is gewoon heel gaaf om te zien. Maar het doet natuurlijk allemaal wel wat met Job. Want als we Job 3 gaan lezen, dan is het eigenlijk best wel een donker hoofdstuk. Want in hoofdstuk 3 wordt het heel duidelijk, Job heeft maar één verlangen. Job wil dood. Job wenst dat de dag van zijn geboorte er nooit was geweest. God had die dag niet mogen laten beginnen, zegt hij. Die dag had niet licht mogen worden, maar verborgen moeten blijven in het donker. Verscholen achter een hele donkere wolk. De dag van zijn geboorte had gewoon niet in de kalender moeten staan, is wat Job wenst. Hij had moeten worden vervloekt. En de zon had die dag niet op mogen komen. Maar dat is wel gebeurd. Dus wenst Job dat hij gewoon gestorven was bij zijn geboorte. Dat hij gelijk nadat hij uit zijn moeder kwam, dood was gegaan. Dat zijn moeder hem niet in de armen had genomen en dat hij niet had gedronken van de borst van zijn moeder. Want, zegt Job, dan had ik nu rust gevonden bij de andere doden. Het is alsof Job zegt, ik heb van het leven geproefd, maar wat nu overblijft is een hele bittere nasmaak. Het gaat hem door merg en been. En nu Job wel te aarde is gekomen, nu zijn moeder hem wel opgevoed heeft, zit Job in de storm van zijn leven en ziet hij de dood als de oplossing om rust en blijdschap te vinden. Het is duidelijk, Job had op dit moment van zijn leven liever niet geleefd. Hij had liever niet bestaan en hij had liever dat hij gelijk gestorven was. Maar omdat het niet gebeurd is, verlangt hij naar de dood. Nou, we kunnen ons afvragen of de dood echt is wat Job wil. Of dat Job hier heel duidelijk aangeeft dat hij het leven niet meer wil zoals het op dit moment is. Het leven is hem te zwaar geworden. En misschien is dat niet gelijk de opening van een preek die jullie verwacht hadden op zo'n mooie herfstzondagochtend. Nou ja, mooi. Nou ja, er zijn vast mensen die het mooi vinden. Maar we hadden het even over in het begin, dat Harmen een gesprek met iemand had gehad over, is Job wel echt gebeurd? En dat ik tegen hem zei van nou, van alle Bijbelboeken kunnen we misschien nog wel het makkelijkste indenken dat Job wel echt is gebeurd. Want als we nou eens over Jona hebben, ja, dan staat ver van onze wereld af. Dat je kan overleven in een vis. Nou, daar hebben we misschien wel wat geloof voor nodig om dat te geloven. Maar helaas, de werkelijkheid die we hier zien in het leven van Job, zou zomaar deels kunnen zijn wat we zelf meemaken. Als er niet een boek is wat misschien wel heel realistisch is naast de psalmen, dan is het verhaal van Job misschien wel een verhaal wat zo deels ons verhaal zou kunnen zijn. He, wij kunnen ook zomaar onze baan verliezen. We kunnen prachtig werk hebben, maar we weten niet altijd hoe het bedrijf er echt voor staat. Kinderen of iemand anders waarvan we zielsveel houden, kunnen er zo ineens niet meer zijn. Of, ja, we voelen ons misschien fit, maar wie zegt dat we morgen nog steeds fit zijn? We kunnen maar zo ziek worden. En dat zijn dingen die ervoor kunnen zorgen dat het leven zwaar voelt. Dat het leven voelt als een onmogelijke opgave en ervoor zorgen dat we ontzettend verlangen naar rust. En zelfs als we het zelf niet kennen, dan kan het maar zo zijn dat we het wel herkennen in anderen. Als we kijken naar een onderzoek wat is gedaan onder de tieners in Amerika, dan geeft bijna 50% aan, en dat is een stijging, het is verdubbeling in de afgelopen jaren, 50% aan van de tieners dat ze niet blij zijn met hun leven en het gevoel hebben dat ze niets goeds met hun leven kunnen doen. Dat is echt in de afgelopen 5 jaar verdubbeld, dat aantal. De druk van de verwachting van de constante vergelijking met wat ze zien op Instagram en op TikTok, die is hun te zwaar aan het worden. Met als gevolg een stijging van het aantal jongeren wat depressief is. En helaas ook een stijging van het aantal jongeren wat nadenkt over zelfmoord. En als we daaruit komen, dan wordt het wel een beetje persoonlijk voor mijzelf. Mijn moeder zat een keer in de zaal toen ik deze preek gaf. Zei ik, nou mam, rustig maar. Niet dat ik worstel met zelfmoord. Maar 2 jaar geleden, misschien heb ik die wel eens eerder verteld, heb ik helaas van dichtbij mogen meemaken wat het met iemand kan doen als het leven te zwaar wordt. Wij komen veel op christelijke evenementen. En dat is eigenlijk maar een heel klein wereldje als het gaat om jongeren. Het zijn vaak dezelfde artiesten, dezelfde sprekers en we komen elkaar regelmatig tegen. En een van die artiesten was een rapformatie waarbij ik wel veel contact had met, een zong en de andere rap, maar rapte. En met die rapper had ik heel veel contact. Altijd als we elkaar tegenkwamen, zochten we elkaar op, hadden we mooie gesprekken over het leven. Ook hij had een jong gezin en een gezin waar het moeilijk in ging, ook in een relatie met zijn vrouw. We mochten daar mooie gesprekken over hebben met elkaar. En soms gewoon eens even de rauwe kant van het leven even eerlijk laten zijn, dat het soms allemaal halleluja, prijs de Heer is, maar... Of lijkt, maar dat het soms ook gewoon heel rauw is, het leven. En ik weet nog goed dat ik op een vrijdagavond een telefoontje kreeg waarbij een van onze vrienden zei van Jeroen, ga even zitten. Ik moet je vertellen, hij is er niet meer. Hij heeft een einde aan zijn leven gemaakt. Ik wist niet dat hij zo diep zat. Sommigen wisten wel dat hij heel diep zat. Maar het leven was hem te zwaar geworden. Hij zag geen mogelijkheden meer om verder te gaan. En die begrafenis was echt, laat ik maar zo zeggen, een begrafenis waarvan ik hoop dat ik hem nooit meer hoef mee te maken. Een begrafenis waarbij ik een vrouw zag, kinderen, ouders, die uiteraard heel verdrietig waren, maar ook vol vragen zaten. En die vragen, daar kwam ik ook mee te zitten. Ik weet niet anders dan dat ik geloof. Als je mij vraagt, Jeroen, wanneer heb je bewust voor Jezus gekozen? Ik weet het niet. Ik zal er heel eerlijk in zijn. Voor mij is het gewoon altijd een feit geweest dat God bestaat en dat Jezus is gestorven voor onze zonden. Ik weet niet wanneer ik daar bewust een keuze voor heb gemaakt. Het is voor mij gewoon altijd een realiteit geweest. Maar voor het eerst in mijn leven kwam er iets waarbij ik begon te twijfelen aan dat geloof. Want hoe kon het dat een God die alles kan, niet ingreep terwijl iemand zo worstelt met het leven, en notabene een christen, en het liet gebeuren? Het was de vraag waarvan ik zei toen ik 's avonds in mijn bed lag, we moesten een eind rijden, want het was helemaal in het zuiden van het land, en dat ik om 12 uur 's nachts tegen God zei, Heer God, met alle respect, maar u en ik moeten even een gesprekje voeren. Want ik snap hier helemaal niks van. En bijna 2 uren lang heb ik mijn vragen, mijn frustraties en eerlijk gezegd mijn boosheid richting God geuit. Hoe kon het toch dat dit gebeurde? Ik snapte er helemaal niets van. En misschien herkennen we zo'n situatie wel in ons eigen leven. Dat we er eigenlijk helemaal niks meer van snappen. Misschien in het verleden of misschien op dit moment wel. Dat het leven zwaar is en je met vragen zit. En je net als Job verlangt naar rust. Je wil gewoon weer blij zijn. En je zit vol met die vragen waarvan je van God een antwoord wil hebben. Nou, het mooie is dat het Bijbelboek Job niet alleen maar een depressief boek is, om het zo maar te zeggen. Het neemt ons niet alleen maar mee naar beneden, want Job zat behoorlijk, het was niet Jozef, maar Job zat behoorlijk in de put. Hij was behoorlijk terneergeslagen. Maar het is een hoopvol boek. Althans, het sluit af met hoop. En wat ik zo mooi vind, is dat we in hoofdstuk 38 zien dat God Job ontmoet op de plek waar hij zit. Job zit in de storm van zijn leven. En waar heeft Job een ontmoeting met God? God nadert hem vanuit een storm. En waar Job helemaal klein is, zegt God tegen Job, sta op. Wees een man en maak je klaar voor, zoals een ridder zich klaarmaakt voor het gevecht. Kom op Job, ga staan, want ik ga je vragen stellen. En Job moet klaar zijn voor de confrontatie, of hij het nou wil of niet. En we zien daar dat God een hele andere invalshoek kiest. Want waar Job het alleen maar heeft over de dood en waar hij naar, dat hij daar zo naar verlangt, en liever wou dat hij er helemaal niet was geweest, begint God juist over de schepping te vertellen, te vragen. God bevraagt hem over de aarde, over de zee en nog veel meer. En vanaf hoofdstuk 38 tot en met 41 stelt God aan Job vraag op vraag. En wat we daar zien is dat God daar laag voor laag zijn grootheid begint uit te pakken. Een van de vragen die God aan Job stelt is, hey Job, wat denk jij eigenlijk te weten van de dood? Hetgene waar jij zo naar verlangt. Heb jij soms de poorten van de dood gezien? Weet jij waar de deuren zijn van het diepe donker? Weet jij, Job, eigenlijk waar je het over hebt? Over datgene waar je zo naar verlangt. En we zien daar gebeuren dat Job meer en meer begint te geloven dat het waar is. Of te realiseren dat het waar is, zal ik zo zeggen, wat God zegt in vers 2 van hoofdstuk 38. Ik sla per ongeluk door naar de psalm, ik denk al, hier staat heel wat anders. Daar staat het volgende. Wie is het die mijn besluit bedekt onder woorden vol onverstand? Job komt steeds meer tot de conclusie dat hij denkt van alles te weten, maar dat hij eigenlijk helemaal niet zoveel weet. Of hoe de Bijbel gewoon het daaruit zou zeggen, Job praat over dingen waar hij geen verstand van heeft. Want Job denkt te weten wat hij nodig heeft in deze storm van zijn leven, maar God maakt duidelijk dat hij precies weet wat iemand nodig heeft. Ik lees even een stukje uit Job 38, vers 39 en 41 uit de Bijbel in gewone taal. Daar staat het volgende. Zorg jij ervoor dat leeuwen dieren vangen om hun jongen te eten te geven? Kijk eens hoe ze tussen de struiken liggen en wachten tot ze een dier kunnen grijpen. Zorg jij ervoor dat de vogels voedsel vinden als hun jongen hongerig om hulp roepen? De NBV 21 zegt vers 41 als volgt. Wie verschaft de raaf zijn voedsel wanneer zijn jongen God aanroepen? Wanneer ze zonder voedsel rondzwerven? Job denkt te weten dat hij precies weet wat hij nodig heeft. Maar het is God die in deze hoofdstukken duidelijk maakt wie hij is, hoe groot hij is en dat hij precies weet wat we nodig hebben. En dan zien we dat Job rust vindt. Niet op de plek waar hij dacht dat hij hem zou vinden, maar juist in die ontmoeting met God en in het onder de indruk zijn van de grootheid van God, vindt Job rust. Antwoorden op zijn vragen krijgt hij niet. Maar laten we eens 42 vers 2 tot en met 6 lezen. En ik heb hem hier staan in de Bijbel in gewone taal. Daar zegt Job, ik weet dat u alles kunt. Voor u is alles mogelijk. U vroeg, hoe durf je aan mijn wijsheid te twijfelen? Je praat over zaken waar je niets van weet. U hebt gelijk. Ik heb er geen verstand van. Ik praat over dingen die ik niet begrijp. U zei, luister naar wat ik te zeggen heb. Ik ga je vragen stellen en jij moet antwoord geven. Maar ik zwijg verder. Want vroeger kende ik u alleen uit verhalen van anderen. Maar nu heb ik u zelf gezien. Nu heb ik troost gevonden voor mijn moeilijke leven. In die ontmoeting en in het zien, aanschouwen van de grootheid van God, vindt Job rust. Terug naar mijn worsteling met God. Want het was dit Bijbelgedeelte wat ik in die nacht, in 2020, in mijn gedachten kreeg. Wie ben ik om al die vragen aan God te stellen? Ik kan wel boos blijven en ik snap het niet, maar ik zei letterlijk God, ik zwijg. Want ik heb al zoveel mooie dingen van u in mijn leven gezien, dat wat ik nu voel misschien niet goed is, maar ik weet dat u goed bent. En uw aanwezigheid kan ik niet ontkennen. En wat God hier bij Job heeft gedaan, geloof ik ook dat hij dat in ons wil doen. God wil ons ontmoeten in de stormen van ons leven. Op de plek waar jij bent. Op de hoogtepunten van ons leven. Waar we zeggen halleluja, prijs de Heer. Maar ook in de dieptepunten. Waarin we het uitschreeuwen. God, ik weet het niet meer. Ik denk dat het zo mooi is dat Jezus hiervan zo'n voorbeeld geeft. Dat wij niet een God dienen die daar ergens hoog in de hemel zit. Verborgen achter een sluier. Maar dat we een God hebben die juist hier op aarde kwam naar ons toe. Zodat we met wijze spreken, als we toen hadden geleefd, maar recht in de ogen konden kijken. En onze God konden zien. Een God die ons ontmoet op de level, zeg maar, op de plek waar wij zijn. Ja, en dan zullen er dingen zijn die we soms niet begrijpen. Zelfs de leerlingen begrepen niet alles. Volgens mij de laatste keer dat ik hier heb ik gesproken over de grote opdracht. Waarbij staat geschreven, Matthäus 26 is het? Of is het 28? In ieder geval het laatste hoofdstuk. Waarbij ze naar de berg gaan om Jezus te ontmoeten. En dat ze in aanbidding neervielen. Maar dat erna staat, maar sommigen twijfelden. Zelfs als Jezus opgestaan voor hen staat, zijn er nog leerlingen van Jezus die het niet altijd snappen. Maar het mooie is dat, ook dat we hier zien, in die twijfel staat er niet dat Jezus een stap achteruit deed, maar een stap vooruit. Want er staat, en Jezus kwam dichterbij. Jezus wil ons ontmoeten in de stormen van ons leven. Als wij het allemaal niet meer weten, is Hij er nog steeds. En kunnen wij tegelijkertijd, ondanks dat we al die vragen hebben, rust ontvangen en vinden in de ontmoeting en de grootheid van God. En nu hoor je misschien wel eens, en misschien heb je het zelf ook wel gezegd, ja, maar ik heb God helemaal nog nooit gezien. Ik denk als ik naar dit gezelschap kijk dat de kans wat kleiner is dat ik die reactie zou krijgen als dat ik tegen een jonger publiek sta te spreken. Maar wat vind ik dan zo mooi is dat Jezus zei, ik ben hier naar de aarde gekomen om niet alleen te sterven aan het kruis, maar ook om God de Vader te laten zien. Als we God willen zien, hoeven we alleen maar onze Bijbel open te slaan en de evangelie te lezen. Want in Jezus zien we God. En het enige wat Hij van ons vraagt is, wil je je leven aan mij geven en op mij vertrouwen. Want dan wil ik je rust geven. De vraag die er dan voor ons ligt om mee af te sluiten is, durven wij net als Job al onze vragen los te laten en erop te vertrouwen dat het God is die ons geeft wat we nodig hebben. En dat is misschien wel de moeilijkste opdracht die er is. Maar wel hetgene waarvan ik geloof dat we zoeken naar rust en vrijheid het grootste is wat we kunnen doen. Zullen we afsluiten met gebed? Liefdevolle Vader Hemel, dank u wel dat u een levende God bent. Ik zou er niet aan moeten denken dat ik zo'n dik vet Boeddha beeldje moet aanbidden en zou moeten verwachten dat die wat voor mij ging doen. Dank u wel dat u een God bent die door de hele geschiedenis heen laat zien dat u trouw bent. dat u bewogen bent met mensen die van u houden. Dat u ons nooit in de steek laat. En u weet ook waar wij soms in het leven doorgaan, of misschien nu wel in het leven doorgaan. En dan zouden we liegen als we zouden zeggen dat het leven alleen maar makkelijk is. Hopelijk is dat vaak wel, maar soms ook niet. En u kent ons leven en u kent precies wat we nu voelen en waar we doorheen gaan. En misschien hebben we wel vragen, een beetje of heel veel. Wilt u ons nou rust geven in de wetenschap dat u ons ontmoet op de plek waar we zijn? Wilt u ons helpen om onder de indruk te zijn, misschien wel opnieuw, van uw grootheid? En te beseffen dat ook in de stormen van ons leven u precies weet wat we nodig hebben. Uw zoon heeft nooit beloofd dat we alleen maar een makkelijk leven zouden hebben. Hij heeft wel beloofd dat hij er altijd bij is. Dank u wel dat we het nooit alleen hoeven te doen. En dat u van ons houdt. Amen.